Ja, vanmorgen hervat ik eigenlijk mijn serie overdenkingen die al vanaf begin dit jaar als thema hebben het lichaam van Christus. We zijn inmiddels toe aan deel 4 en ja goed, Gods woord is zo rijk en ja, welk thema je ook kiest, Gods woord is elke dag opnieuw zo'n geweldige inspiratiebron. Maar ik hoop dat jullie mij vanmorgen ook weer willen volgen in die overdenking. We starten niet met een bepaald gedeelte, omdat ook tijdens de overdenking een aantal passages wel aan bod komen. En vanmorgen zullen we in het bijzonder stilstaan bij de bijzondere opstanding die verbonden is aan het lichaam van Christus en de bijzondere tijd waarin we leven. En we zullen ook stilstaan bij de verschijning en ja, wat dat is en hoe we dat moeten en mogen zien, allemaal vanuit Gods woord. Dus ja, dat is een beetje in een notendop wat u vanmorgen kunt verwachten. Ja, de realiteit van het lichaam van Christus, zijn unieke hoop, ja, dat is een enorm contrast. Zo hebben we ook inmiddels kunnen zien en constateren met de situatie zoals die in de handelingentijd was. Paulus was niet zomaar een dienaar van God, was niet zomaar een spreekbuis van God, maar was uitverkoren om het woord van God te completeren. Tijdens de tweede gevangenschap van Paulus onder keizer Nero wordt hem door openbaring namelijk het geheimenis bekendgemaakt. Een boodschap die ja, zaken omvat aangaande Gods wil, wat alle eeuwen daarvoorheen verborgen was gebleven in God. Het was niet bekendgemaakt. Het bleek dus dat er nog iets was wat God niet had bekendgemaakt. En Paulus krijgt dan de opdracht om die rijke boodschap bekend te maken. Een boodschap die omvat dat de Zoon, Christus, die de afstraling is van Gods heerlijkheid, die in het vlees gekomen was, het verlossingswerk tot stand had gebracht. En vervolgens heeft God de Vader daar zijn zegel van waarachtigheid op gedrukt. Door de Zoon op te wekken, levend te maken en vervolgens te zetten aan zijn rechterhand. In de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid, alle macht, alle kracht en elke naam, zegt Paulus, die genoemd wordt. Niet alleen in deze eeuw, maar ook in de komende. Hij is degene die uitermate verhoogd is, die de naam kreeg boven alle naam. Alleen wat Paulus dan geopenbaard krijgt, is dat de Zoon daar niet alleen is gezeten, maar dat aan hem als hoofd een lichaam is gegeven. Efeze 1, de versen 22 en 23 hadden we natuurlijk al even voorbij zien komen. Laten we dat nogmaals even lezen. Efeze 1, vers 22 en 23. En hij, dat is de Vader, heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Anders gezegd, de Zoon zit niet alleen in de macht van God. Nee, de Vader heeft hem bij wijze van gift een lichaam gegeven. Het is een cadeau van de Vader aan de Zoon. De leden van dat lichaam, die zijn zo intiem op zo'n volmaakte wijze met hem verbonden, dat ze een, ja, als het ware een eenheid met hem vormen. De leden van het lichaam moeten ook gezien worden als uitgroei van het hoofd. Hoofd en lichaam zijn volkomen één. Paulus noemt dat in Efeze 1 vers 23. Het lichaam is de vervulling of aanvulling, mogen we zeggen, van hem die alles in allen vervult. Paulus die benadrukt dat nog eens in Efeze 5, de versen 28 tot en met 32. Efeze 5, vers 28 tot en met 32. Want dan zegt Paulus: zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Hij voedt het en koestert het, zoals ook de Heere, de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gemeente. Daarom zegt Paulus in vers 31, zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Maar, zegt Paulus erbij, dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Ja, Christus is het geheim van God. Maar in Christus bleek nog een geheim opgesloten te liggen. Het geheim van het lichaam van Christus, die de vervulling of de aanvulling is van hem die alle dingen in allen vervult. Die twee zullen tot één vlees zijn. Adam, zo weten we, werd ooit in zichzelf gescheiden. Uit hem werd de vrouw genomen, werd gevormd. En toen waren er twee mensen. In het huwelijk, en dat is wat Paulus hier aangeeft, wordt die tweeheid echter opgeheven. Er ontstaat dan als het ware weer één mens. Op precies dezelfde manier, geeft Paulus aan, ontvangt Christus als man en hoofd van de nieuwe schepping zijn eigen vervulling of aanvulling in de vorm van het lichaam. Dat is wat Paulus hier zegt. Een groep die zo totaal en geheel bij hem past, een groep ook die zo'n eenheid met hem vormen, dat Paulus dit dus alleen maar kan verduidelijken door het voorbeeld van man en vrouw aan te halen en de eenheid die er is waarbij man en vrouw één vlees worden. Nou, van een dusdanige hoge en intieme verhouding en eenwording, ja, was nooit eerder sprake van geweest. Ook niet in de handelingentijd. Om er even kort op terug te komen. U weet wel dat er in de handelingentijd sprake was van de olijfboom. De edele olijfboom. Wat een beeld is van Israël. En God wilde nog steeds dat Israël als natie, als geheel, tot berouw en inkeer kwam. De Heere God wilde zijn volk nog steeds binnen de band van het nieuwe verbond brengen. En zolang die belofte bestond dat dat zou gebeuren, ja, was men eigenlijk nog steeds terecht in afwachting van de komst, de wederkomst zeg maar, en de oprichting van het koninkrijk, van ja, de vervallen hut van David die hersteld zou worden. En om dat te bespoedigen, heeft de Heere Israël tot jaloersheid proberen te verwekken. Met name het Joodse deel van Israël. Dat was allemaal moeilijk. En de Heere die richt zich dan ook tot de heidenen. Die als het ware als wilde takken ingeënt worden op de edele olijf. Natuurlijke takken. Dus zij die ongelovig bleven, die werden afgehouden. En in plaats daarvan werden wilde takken, heidenen, werden ingeënt. Maar dit was natuurlijk wel een inenting op een boom. Wat eigenlijk een tegennatuurlijk iets was. Ze werden tegen hun natuur, die wilde takken, ingeënt en ingelijfd. Nou, Paulus die zegt daar iets over in Romeinen 11, vers 24. Om even die contrasten weer naast elkaar te zetten. Romeinen 11, vers 24. Waar Paulus zegt, want als u afgehouwen bent uit de olijfboom, die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij, die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom. Dus ja, Paulus zegt eigenlijk van, beroem jullie niet, want als het geloof komt, dan zullen de natuurlijke takken onmiddellijk weer geënt worden op hun eigen olijfboom. Dus de heidenen die moesten zich niks verbeelden. Nee, er was een deel van Israël, was verhard. Maar de Heere was nog steeds bezig, gedurende die gehele handelingentijd, om geheel Israël als natie dus binnen de band van dat nieuwe verbond te brengen. Op een gegeven moment, tegen het einde van die periode, ja, dan blijkt dat dit niet gaat lukken. En dan gebeurt er iets cruciaals. Iets wat geen geheim meer is, want het is allemaal zwart op wit gesteld nu. Maar iets wat niet massaal opgepikt wordt. Namelijk dat op dat moment Israël als heilsorgaan van God teruggeplaatst wordt onder de volken. Want er is één grote voorwaarde, dat geldt voor ieder mens. Of je nou Israël bent, of je maakt deel uit van een andere roeping. Geloof is en blijft de voornaamste voorwaarde. Zonder geloof kan Israël, die geroepen is om het belangrijkste volk van de wereld te worden, om als priestervolk een voorbeeld te zijn voor de andere volken, hen tot discipelen te maken, dat kan dan onmogelijk gebeuren. Wanneer ze hun roeping niet gaan beantwoorden, kunnen ze niet datgene doen waartoe ze door de Heere geroepen en aangesteld worden. En wanneer dat dus niet lukt, ja, dan zet de Heere ze eenvoudig terug onder de volken. En ja, wat er in het Midden-Oosten momenteel gebeurt, dat is verschrikkelijk. Er is een land, natuurlijk, dat Israël genoemd wordt. Maar we moeten ook nuchter zijn. En ook gewoon erkennen, ja, dat Israël nog een lange weg te gaan heeft. Want de Heere heeft ze teruggeplaatst onder de volken. Dit blijft niet zo. De Heere komt ook met zijn volk Israël tot zijn heerlijk en verheven doel. Maar in de tussentijd, ja, is de Heere dus bezig met de vorming, ja, van de vervulling of de aanvulling van hem die alle dingen vervult. Namelijk het lichaam van Christus. We zijn dus als leden van het lichaam in een ongekend en daarvoor niet gekende eenheid gebracht met Christus. Ja, en als je dit, als je dat goed beseft en je laat dat allemaal op je inwerken, ja, dan rijst natuurlijk automatisch de vraag, wat betekent dat voor onze toekomstverwachting? Wat mogen we verwachten als onze aardse loopbaan ten einde is? En het is ook een vraag waar je overigens hele verschillende antwoorden op krijgt, als je dat zo om je heen een beetje vraagt. In de handelingentijd gaat het steeds over de komst, de wederkomst van Christus. Het Grieks is parousia, wat aanwezigheid betekent. Nou, die aanwezigheid, die komst van de Heer Jezus, dat is ja, iets wat verschillende fasen heeft. En zo komt de Heer eerst terug voor zijn volk Israël, om hem krachtig bij te staan, want er komt een moment, ja, dan zijn ze zo in het nauw gebracht, en dan zetelt het beest in Jeruzalem, en ja, dan is het zo moeilijk, ja, dan zullen ze de naam van de Heere aanroepen, en dan zal de Heer ook terugkomen. Op dat moment zullen zijn voeten ook staan op de Olijfberg. De Olijfberg zal doormidden splijten en er zal een vluchtweg ontstaan. Al deze dingen, dat loopt synchroon met Openbaring 12, Openbaring 13. Dan bevinden we ons in het midden van de laatste jaarweek. Maar nog weer later is daar natuurlijk de komst waarvan, ik weet niet of het apostel Paulus is, maar een apostel zegt van, laat je niet misleiden, als de Heer terugkomt om te oordelen, dan is dat van, als zoals de bliksem van oost tot west flitst. Dat kan niemand ontgaan. He, maar in de handelingentijd wachtte men dus op die komst voor het volk. We gaan even naar 1 Thessalonicense. Hoofdstuk 4. 1 Thessalonicense, hoofdstuk 4. Bekende woorden. Daar zegt de apostel Paulus, want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. Ja, het is begrijpelijk dat deze gebeurtenis die plaatsvindt bij de stem van een aartsengel en met een bazuin, dat de laatste bazuin is, de zevende bazuin van Openbaring 12. En dan gaan al die gebeurtenissen in werking. Het is logisch dat Paulus in die tijd ook zegt van, ja, ik hoop dat ik de dood niet hoef te ondergaan, maar dat ik levend overblijf tot de komst van de Heere, en dat ik bij leven mag meemaken dat ik veranderd word en de Heer tegemoet mag gaan in de lucht. Overigens komt de Heer op dat moment naar de aarde, en ook om daar voorlopig te blijven. Alleen waar het hier om gaat is dat de hoop die bij Paulus en de gelovigen leefde aansloot op de verwachting die er destijds was. Namelijk dat de komst van de koning en het koninkrijk nog steeds dichtbij was. Maar goed, zoals we hebben geconstateerd, is de heilsgeschiedenis van Israël, is Israël als heilsorgaan en alles wat daar ook mee samenhangt, dat is allemaal tot stilstand gekomen. En dat is opgeschort en verplaatst naar de toekomst. Dus ook dit zal allemaal in de toekomst, wanneer God de draad met Israël weer oppakt, zal dit weer actueel worden. Het is ook veelzeggend dat Paulus in de late brieven, de brieven die hij schreef in de gevangenis tijdens zijn tweede gevangenschap, ook met geen woord meer rept over een parousia, een komst van de Heere. Nee, Paulus gaat dan voort en begint te spreken over de verschijning. We willen eerst even naar Colossenzen 3. Colossenzen 3. De versen 1 tot en met 4. En daar lezen we: als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Nou, het woord geopenbaard, daar staat in het Grieks het woord phanero. En phanero betekent letterlijk verschijnen. We willen ook ter verduidelijking naar 2 Timotheus 4 vers 8. 2 Timotheus 4 vers 8. Daar zegt de apostel: verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid, die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Dus eigenlijk wordt hier ook gesproken van een verschijning, wat in Colossenzen vertaald wordt met geopenbaard worden. Dat is hetzelfde woord, alleen heel interessant, maar ook zeer verduidelijkend, staat hier voor het woord verschijning het Griekse woord epiphaneia. Nou, phaneia is weer een vervoeging van phanero, verschijnen, en epi, dat weten we misschien wel, dat betekent op of boven. Dus letterlijk spreekt Paulus hier in 2 Timotheus over een bovenverschijning. Veelzeggend is ook dat Paulus in Colossenzen 3, in het gedeelte wat we lazen, melding maakt van het feit dat wij gestorven zijn en dat ons leven, zegt Paulus, met Christus verborgen is in God. Dus Paulus die drukt zich op een totaal andere manier uit dan dat hij in zijn vroege brieven gewend is te doen. U bent gestorven, zegt Paulus, en uw leven is met Christus verborgen in God. Dus naar het vlees, naar onze Adamsnatuur, zijn we gestorven. Maar toch hebben we een leven. Maar dat leven, zegt Paulus, dat is Christus. En dat leven, dat bevindt zich boven. Boven de geschapen hemelen. Boven de schepping. En vervolgens geeft Paulus ook aan dat leven met Christus verborgen is in God. En het lijkt mij dat Gods woord het aannemelijk maakt dat zowel Christus, althans wie en wat hij werkelijk is, ja, dat heeft God onttrokken aan alle ogen. Nou, de wereld die kan dat sowieso niet zien, maar ook de hemelingen, zowel de goede als de slechte, die kunnen dit niet zien. God is geest. En God is per definitie onzichtbaar dus. Dus ja, iets wat God in zichzelf verbergt, ja, dat is niet zichtbaar. Maar dat wat nu verborgen is, dat zal op een gegeven moment, zegt Paulus, dan zal dat onthuld worden. Ja, zie het als een beeld wat door een beroemde kunstenaar gemaakt is, wat klaar staat in willekeurig wat voor plaats dan ook, waar dat beeld dan ook maar komt, klaar voor de officiële onthulling. Dat zijn de termen waarin Paulus spreekt. Dus die verschijning, ja, is dus duidelijk niet een andere manier of een alternatieve manier om gewoon de wederkomst of de komst van de Here aan te duiden, maar betreft dus een zichtbaarwording, ja, het betreft eigenlijk de manifestatie van de nieuwe mens, van Christus en zijn lichaam. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Nou ja, uit dit alles volgt eigenlijk logischerwijs dat voordat God de draad met Israël en het aardse gebeuren, het aardse deel van Gods plan weer oppakt, voordat de Heer ook terugkomt, ja, dat is heel raar, om de Heer incompleet, zonder zijn lichaam te zien teruggaan naar de aarde, om te strijden en het op te nemen voor zijn volk. Nee, die onthulling, die verschijning, die vindt, dat is het allereerste wat op de agenda staat. Die onthulling vindt plaats voordat God de draad met Israël weer oppakt. Tot slot, hoe gaat dat verder in zijn werk? Die vorming van het lichaam van Christus. En bij het stellen van die vraag, ja, wordt onze aandacht natuurlijk vooral getrokken naar de praktijk. Het leven hier en nu. Dat we heel blij worden van deze dingen, dat staat buiten kijf. Maar dat we af en toe met wat vragen rondlopen, dat mag ook duidelijk zijn. Ik denk, nou ja, wat ik denk is niet, totaal niet belangrijk. Het is mijn overtuiging, op grond van hoe Gods woord daarover spreekt, hoe Paulus daarover spreekt in de late brieven, dat die vorming van het lichaam in afwachting op die definitieve onthulling boven, dat dat alleen maar kan door middel van een bijzondere opstanding, waardoor de individuele leden na hun ontslapen fysiek, daadwerkelijk fysiek, in Christus geplaatst worden boven. Er was een broeder die niet meer onder ons is, al een tijdje niet meer, maar aan wiens inzichten ik wel hechtte, die vaak opmerkte, als we het hadden over dit soort dingen, als je weet wie Christus is, dan weet je ook wie je zelf bent. Nou ja, dat is een jaar of 15 geleden, deze uitspraken. Nou ja, het enige wat ik toen kon, dat was hem een beetje glazig aankijken en maar een beetje knikken. Van ja, dat is ook zo. Alleen ik besef nu steeds meer, naarmate je eigenlijk ja, steeds meer zicht krijgt op wat Paulus allemaal zegt in die late brieven. Nu begrijp ik denk ik pas de omvang van wat hij daarmee probeerde te zeggen. Paulus, die begreep dat gezien die unieke positie waarin hij was geplaatst, er eigenlijk nog maar één ding hoefde te gebeuren. Als je samen met Christus één bent gemaakt en je bent dat in zijn dood, in zijn levendmaking en in zijn opwekking, ja, dan hoeft er ook nog maar één ding plaats te vinden en dat is de opstanding zelf. En je ziet dat Paulus eigenlijk ook praktisch gezien volledig beheerst wordt. En dat vind je ook weer heel erg terug in de Efezebrief bijvoorbeeld. Door het verlangen om die alles overheersende grootheid van Gods kracht te mogen ervaren in zijn leven. En dat zal ongetwijfeld gegolden hebben voor elke dag. Paulus wenste elke dag dat die kracht in hem werkte. Maar Paulus wilde dat vooral aan het einde van zijn aardse loopbaan. Paulus hoopte, verwachtte eigenlijk, op grond van zijn positie in Christus, dat datgene wat de Vader had gedaan aan de Zoon, dat de Vader dat ook zou doen aan hem. We willen daarvoor tot slot even naar de Filippenzenbrief nog. Filippenzen 3. Paulus die spreekt daar eerst over zijn verwerpelijke verleden. En wat hij allemaal uitgehaald heeft, dat hij een vervolger was van de gemeente, dat hij geroemd heeft op zijn afkomst en hij was een Hebreër uit de Hebreeën en hij was natuurlijk de man. Nou, dat zegt Paulus, dat beschouw ik allemaal als vuiligheid. Ik hoop maar één ding, Paulus die wil maar één ding en daarvoor lezen we even Filippenzen 3 vanaf vers 8. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade. Dus Paulus die zegt, alles wat ik voordat ik Christus ontmoette, dat acht ik allemaal schade. Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mogen winnen. En in hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof, eigenlijk staat daar van, maar het is vertaald met in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Waartoe? Nou zegt Paulus in vers 10. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit de doden. Paulus die wenst dus in Christus gevonden te worden, niet met een eigen rechtvaardigheid uit de wet, maar enkel en alleen met de rechtvaardigheid die verworven is door de Zoon. Het gaat om dat wat Christus uit geloof volbracht heeft. Hij wenst Christus te leren kennen in de kracht van zijn opstanding, in de gemeenschap aan zijn lijden, doordat, zegt Paulus, ik aan zijn dood gelijkvormig word. Nou, over dit gedeelte is en wordt heel veel gezegd. Goede dingen, maar ook dingen wat ja, gewoon complete nonsens is. Maar laten we proberen om dit eventjes te ontrafelen. Want wat zegt Paulus hier feitelijk? Nou, Paulus die heeft het allereerst niet over een gewone opstanding. Dat weten velen van u waarschijnlijk wel. Het woord voor opstanding is anastasis. Maar hier staat, alleen hier, het woord ex-anastasis. Uit opstanding. Dus het is een andere opstanding. Het is een individuele opstanding van tussen de doden uit, terwijl de andere doden in het graf blijven. Precies zoals dat gebeurde en plaatsvond met de Heer Jezus, die individueel opstond uit de doden ten derde dagen. Waar het eigenlijk vrij eenvoudig gezegd op neerkomt, is dat Paulus die beseft gewoon dat de leden van het lichaam, vanwege die volmaakte eenheid waarin ze geplaatst zijn met hem, Christus is het hoofd. Zij zijn de uitgroei, zij zijn zijn aanvulling, volkomen één met hem. Ja, dat het niet anders kan dan dat zij mogen verwachten gemeenschap te krijgen met zijn lijden, maar vervolgens ook aan zijn dood gelijkvormig hopen te mogen worden. En het is absoluut niet zo dat Paulus dood wil. Ook niet dat Paulus de marteldood wil sterven, zoals zijn Heer. Nee, het gaat om iets totaal anders. We lezen ook even Filippenzen 1 vers 21 in dit opzicht. Want de dingen worden dan wel duidelijk. Daar zegt Paulus, want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Nou, de woorden voor mij staan niet in de grondtekst. Dus er staat eigenlijk, want het leven is voor mij Christus, het sterven is winst. De dood, het sterven, wordt in Gods woord nooit gezien als iets om naar te streven. Het wordt nooit gezien als een middel om te komen tot het eeuwig leven of wat dan ook. En de dood is een vijand. De dood is een vijand en blijft een vijand. Alleen wanneer er sprake is van ondraaglijk lijden, ja, dan gaan wij mensen wellicht de dood als een uitkomst zien. Maar nergens zegt Paulus of geeft Paulus te kennen van nou, ik wil wel dood. Hij beseft echter wel dat het sterven van een lid van het lichaam winst is. Waarom? Omdat Paulus dus ervan overtuigd is dat elk lid van het lichaam van Christus in navolging van de Heer zelf een spoedige uitopstanding tegemoet mag zien. En een spoedig, fysiek, daadwerkelijk gezet worden in Christus in de hemelse gewesten tegemoet mag zien. Dat is wat Paulus hier bedoelt wanneer hij spreekt over het gelijkvormig worden aan zijn dood. Paulus zegt, zoals de Heer Jezus de dood inging, zo gaan wij ook de dood in. Waarom? Omdat we gelijkvormig zijn gemaakt. Omdat wij volkomen één zijn met hem. Tot slot wil ik nog even naar Filippenzen 3 versen 20 en 21... waar Paulus zegt, ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Let op de term vernederd lichaam. Paulus heeft het hier niet gewoon over het lichaam van vlees en bloed. Nee, hij heeft het hier over een dood lichaam. Een vernederd lichaam. Verder is het zo dat in vers 20 het misschien zo kan lijken, als je naar de vertaling kijkt, alsof wij toch vanuit de hemel, vanuit ons hemels burgerschap, mogen wij de zaligmaker verwachten die dan uit de hemel zou komen. Maar het is niet zozeer vanuit, maar vanwege ons burgerschap in de hemelen, dat wij de zaligmaker verwachten. Hoe verwachten wij hem? Nou, als dat moment, als wij ontslapen en medegezet worden in de hemelse gewesten. En vervolgens natuurlijk die glorieuze onthulling van dat wat nu nog verborgen is. Dus ja, die term vernederd lichaam, dat, ja, daarmee bedoelt Paulus meer te zeggen dan onze vleeselijke bestaanswijze hier. Ons vernederd lichaam, zegt Paulus, zal veranderd worden, zal omgezet worden, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Onderordenen staat daar eigenlijk. Christus is het hoofd en alle dingen worden aan hem ondergeordend. Dus, resumerend, u en ik kunnen dus en zullen dus op diezelfde ontzagwekkende kracht mogen rekenen, waardoor de Heere zelf veranderd werd. Daardoor mogen wij ook uitzien naar een fysiek medegezet worden boven in Christus. Nou, daar word je toch alleen maar heel blij van. Maar ik zat ook te denken, iemand die daar niet zo blij van wordt, moet je je voorstellen hoe dat is voor de tegenstander van God. Die ziet dus regelmatig individuen de hemelen doorgaan en vervolgens verdwijnen in God. Poef. Ja, daar word je natuurlijk helemaal gek van. Dus ja, dat vond ik wel heel leuk. Wij worden er in ieder geval heel blij van. En ja, het is een heerlijke boodschap. En daar hoop ik ook volgende maand op mee verder te gaan. Tot zover. Amen. Laten we nog een lied zingen. En dat is opwekking 263. Er is een verlosser, Jezus, Zoon van God. Laten we dat staande doen, voor zover mogelijk.
Thank you.
Laten we samen danken. Ja, dank Vader dat we, ja, dat we mogen weten dat u in en door de Zoon, ja, de zonde van deze wereld heeft weggedragen. Dat u alle zondenschuld weg heeft gedaan. Dat u in Christus de wereld ons allen met uzelf verzoenende was. Vader, wat is dat een heerlijke boodschap. Heer, en wat is het kostelijk wanneer we, ja, door uw woord regelmatig te openen, door kennis te nemen van uw bedoelingen en uw plan, dat we mogen zien en ontdekken, ja, dat het een genade is die zo groot is dat het eigenlijk, ja, ons bevattingsvermogen ook te boven gaat. Dank Vader dat we het toch mogen geloven, mogen aannemen, omdat u het zegt. Heer, en hoewel we alles niet verstandelijk kunnen begrijpen, ook niet moeten willen begrijpen misschien, mogen we het alles aan u overlaten. Want u zult met alle dingen, met uw volk Israël, maar ook met ons, met uw hele schepping, zult u tot uw heerlijk doel komen. Zoals u ook tot uw heerlijk doel komt, met een ieder van ons afzonderlijk. Dank Vader dat we zo, ja, voort mogen gaan op onze geloofsweg. En dat we het op die weg ook in alle dingen van u mogen verwachten. Wilt u ook de naprediker maar zijn. Wilt u met ons zijn ook in de week die voor ons ligt. En ja, dank Heer dat we, ja, dat we het in alle dingen van u mogen verwachten. Heer, en dat wij mogen weten dat we elke dag opnieuw vanuit die rust, vanuit ja, die rust die u geeft, die alle verstand te boven gaat, dat we daaruit mogen leven, dat we daarin mogen wandelen, dat we ons bewust mogen zijn van uw tegenwoordigheid en dat die vrede Gods, ja, ons verstand ook mag behoeden en bewaren in Christus Jezus. Heer, dank voor die rijkdom van genade. Dank voor wie u bent en ja, dat u dat alles in en door uw Zoon ook gegeven hebt. Amen. Tot de volgende keer. Nog een fijne zondag overigens. En misschien zien we elkaar nog bij de koffie. Tot kijken.